Leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe podcast. Het is nu al een aantal maanden geleden dat ik een podcast heb gemaakt. Alleen we zijn nu terug met een speciale gast. Deze gast heeft in de keuken gestaan. Hij heeft zelfs gewerkt in de apotheek. En hij is nu al jarenlang te bewonderen op YouTube. Hij is onder andere is hij eindredacteur. Hij is manager operations en hij is head of content. Hij maakt content, vroeger vooral livestreams op YouTube, nu vooral de laatste jaren bekend van zijn podcast. En de afgelopen tijd ook nog eens een tv-ster, want ik heb hem toch best wel een aantal keren op tv mogen bewonderen. En mijn gast van vandaag is, je mag jezelf voorstellen.
Dankjewel, Dosti. Ja, Bruce Tol. Ik werk bij SC Afkikken. Mag lekker elke dag bezig zijn met voetbal. En ja, dat is natuurlijk op zich best wel een droombaan. Dus ik mag niet klagen. Maar wat een mooie introductie, man. Waar je allemaal achter bent gekomen.
Ja, dat is een klein beetje googelen, maar toch vind je het. En ik vind het wel interessant, hè, want jij bent eigenlijk een van de weinigen die ik in mijn podcast gehad, die ik ook daadwerkelijk een aantal keren heb gezien. Daar gaan we het natuurlijk later over hebben. Maar ik vind het toch wel leuk om te zien, want ik wist het helemaal niet. Maar je hebt ook in de keuken gestaan en je hebt ook bij een apotheek gewerkt.
Ja, nee, ik vond het fantastisch, man. Keuken, in de keuken vond ik echt geweldig. Dat was bij de Drie Meiden in Waddinxveen, waar ik opgegroeid ben. En ik vond dat werk echt leuk, man. En het lijkt wel een beetje op eindredacteur zijn tijdens liveshows. Want je krijgt zeg maar de hele tijd bonnetjes, toch? Met welke
Ja.
gerechten er allemaal gemaakt worden. En het is een beetje een puzzel van welke gerechten je dan tegelijk klaar gaat maken. Als op het ene bonnetje een carpaccio staat en op de andere. En dat is hetzelfde eigenlijk met een liveshow. Van, oh, deze Skyper... deze gast kunnen we skypen om op dat tijdstip en die op dat tijdstip. Kunnen we dat een beetje rekken? Hoe gaan we het met dit onderwerp doen? Dus ik vond dat in de keuken echt heel leuk, man. Ik zou daar zelfs. Ik zou later nog wel een keer in de keuken willen werken, man. Ik vond dat heel leuk.
Ah, leuk, dan kom ik wel een keer kijken of we wat
Ja.
je eten. En daarna heb je eigenlijk iets gedaan wat ja, toch niet helemaal op lijkt. Je hebt in de apotheek gestaan.
Ja, het zijn wel bijbaantjes geweest, hè?
Bijlaatje, ja. Maar ja,
Nee.
apotheek, mijn moeder is namelijk apotheeksassistente, dus toen ik dat
Oké.
las, vond ik dat toch wel leuk in.
Okay. Ja.
Wat deed je daar eigenlijk?
Ik was bezorger. Dus
Bezorger.
ik werkte in Hazerswoude. Dat ligt ook in de buurt van Waddinxveen. In Zuid-Holland allebei. En ik was daar bezorger van medicijnen. Dus dan had je door de week had je gewoon medicijnen die bezorgden er bij mensen die het wat minder makkelijk konden komen ophalen. Dus heel, heel vaak oudere mensen. En op vrijdag krijgen mensen een medicijnrol. Dus dat is dat er. Dat ze medicijnen krijgen voor die hele week. Dus in aparte zakjes voor de maandag, apart zakje voor de dinsdag. En die rollen, die bezorgde ik dan op vrijdag. Dus dan kwam ik om 8 uur, denk ik, aan. En dan ging ik alles een beetje op volgorde leggen. Want je had op een gegeven moment had je natuurlijk een hele route uitbedacht. Die het snelste rijden was. En dan ging ik, denk ik, een stuk of 80 van die rollen wegbrengen. Gewoon door de hele regio. Maar dat was ook echt leuk, man. Want ik vind dat leuk. En daarom vind ik het ook leuk om met jou te praten van. Als je met andere mensen gewoon praat, dan krijg je altijd best wel veel inspiratie, op welke manier dan ook. En dit was heel vaak met oudere mensen die dan echt heel erg blij waren dat er even iemand was om een praatje mee te maken. En dan, nou, dan kwam natuurlijk het gesprek af en toe op voetbal, wat het heel vaak kon met mij. Maar ook, weet ik veel, over gewoon dingetjes die speelden op dat moment in Nederland of zo. En dan vinden ze het echt leuk om daarover te praten. En ik vind het altijd wel leuk om ook een ander perspectief te horen. En zeker van oudere mensen die heel veel hebben meegemaakt en zo. Dus dat, ja, ik vond dat ook heel erg leuk werk.
Zeker, ik hoor het wel vaker dat mensen het altijd heel leuk vinden om met ouderen bezig te zijn, omdat die
Ja.
natuurlijk vaak misschien iets eenzamer zijn en vaak ook wel leuk vinden om met mensen praatjes te maken.
Het is heel dankbaar. Het is heel
Zeker.
dankbaar. Het voelt echt alsof je wat kan betekenen of zo, terwijl je helemaal niks speciaals doet. Dus dat vond ik daar wel heel erg mooi aan.
Zeker, nou, ik vind het leuk dat je het zegt, want ik kom ook wel eens in de apotheek omdat ik dan ga fietsen of ga lopen en dan kom ik met mijn moeder altijd terug op vrijdag. Ja, er gebeurt eigenlijk hetzelfde ook. Gewoon altijd de bezorger op vrijdag die dan inderdaad medicijnrolletjes bezorgt en dat soort dingen. Dus moest ik ook aan denken. En daarna kwam ja, FC Afkikken. Heb je een beetje de. Nou, we gaan het straks hebben over dat ik bij jou gesolliciteerd heb. Maar jij hebt denk ik ook hetzelfde gedaan op het begin.
Ja, ook wel een beetje gek gegaan hoor, want ik studeerde bedrijfskunde in Rotterdam aan de Erasmus. En dat vond ik prima, maar dat was wel een beetje omdat ik dat ging doen, omdat ik niet echt wist wat ik wilde. En dat was gewoon een brede opleiding, ook wel een goede opleiding. Dus die ging ik toen doen. Alleen ik had nooit echt het idee van, nou, ik wil nou echt per se manager worden of zo bij een bedrijf, weet je wel. Of aandelenprijzen uitrekenen. Hoewel ik daar wel wat aan had gehad nu met Alex Kroes natuurlijk. Maar dat heb ik nooit echt gewild. Dus toen, op een gegeven moment kwam het zover dat ik een stage moest zoeken of een minor moest gaan doen. En toen zag ik de minor journalistiek in Leiden. En journalistiek en nieuwe media. En ik had altijd wel wat met journalistiek op zich. Want mijn oom, Iwan Tol, die schreef ook voor de Volkskrant over voetbal en over sportbreed eigenlijk. Nog steeds schrijft hij stukjes daarvoor. En die was wel eens de gast bij Niel. En Niel Peters heeft FC Afkikken opgericht, samen met Joris Boerhof. En toen was er nog een wekelijkse talkshow op zondagavond. En daar was Iwan wel eens de gast. En toen zei hij, ja, ik ben nu toch bij iets geweest. Jij moet echt een keertje mee. Dus ik ging toen mee. En toen zaten we in onze eerste studio. Dat was een keldertje in Amsterdam. Dat was echt net zo groot als de redactieruimte die we nu hebben. Met 10 mensen in dienst. Dat was toen de hele studio en redactieruimte en wc en keukentje. En er hingen iets van 8 tv-schermen of zo. En er waren 8 verschillende wedstrijden stonden daarop. En ik weet nog dat ik daar binnenkwam. En Jordi Jamali zat volgens mij oprecht zat die Gala Venner te kijken. En Jean-Paul zat weer naar een of andere Engelse wedstrijd te kijken. En er stond Eredivisie aan. En er waren voetballers te gast. En ik dacht echt, wauw, dit is gewoon geweldig, man. Van, als dit je werk kan zijn. Dus toen ging ik die minor doen, journalistiek en nieuwe media. En die moest ik eigenlijk voor de helft doen, voor 15 studiepunten. Alleen toen ging ik dat doen. En toen dacht ik eigenlijk van, ja, dit is superleuk, weet je wel. Ik ging gewoon artikelen schrijven, ik ging naar evenementen toe. En toen besloot ik van, nou, laat ik deze gewoon helemaal doen. Dus voor 30 studiepunten. En daar hoorde ook een stage bij. Een best wel kort stage. En toen dacht ik van ja, die kan ik wel ergens anders gaan doen. Maar het liefst wil ik die bij FC Afkikken doen. Dus toen had ik nog gesprek bij FC Afkikken en bij BNN. En toen was ik bij BNN ook aangenomen. En daarna had ik dat gesprek met Niel en Joris. En die zeiden van ja, prima als je bij ons stage komt lopen. En toen had ik gezegd van ja, ik heb ook bij BNN. Dus ik twijfel nog wel een beetje. En dat was ook oprecht zo. Want ik wist niet of ik per se alleen maar voetbal wilde. En toen keek Niel me echt aan en dan weet ik ook nog wel van, gast, what the fuck, waarom kom je dan bij ons? Als je erover twijfelt. Maar eigenlijk wist ik, in mijn hart wilde ik gewoon wel voetbal doen. Dus toen ben ik stage gaan lopen bij FC Afkikken.
Wat kon je dan bij BNN doen eigenlijk?
Ja, volgens mij was dat redactie voor de nieuwsbv.
Ja.
Radioprogramma. Dus dat leek me ook wel heel erg vet. Gewoon dat je met heel veel verschillende dingen bezig bent. Maar ja, ik was wel echt helemaal lijf van voetbal. Al vanaf kind af aan. Dat ik gewoon echt alles keek. En al het buitenlandse voetbal ook volgde. Hele selecties kon opdreunen, zeg maar. Dus ja, het zat er wel een beetje in, zeg maar.
Ja, als je dan... kijk, ik kan het straks ook over mezelf vertellen. Maar als je dan die kans krijgt om... Ja, eigenlijk gewoon van je hobby... Naar je baan. Of in ieder geval iets mee te doen met je hobby. Ook nog voor een publiek.
Dus ook daarom.
Ja, je mening tegen of... content brengen wat je leuk vindt. Ja, dat is fantastisch natuurlijk.
Nee, ja, dat was super vet. Dus toen was die keuze, had ik eigenlijk wel gemaakt. En toen stage gaan lopen. En dat, in het begin hadden we dus 1 live show in de week. Dus dat was ook, ik liep 2 dagen stage volgens mij op zondag en op maandag. Dus dat viel ook allemaal best wel mee qua drukte. Maar toen deden Niel en Joris deden ook allerlei andere producties. Gewoon om geld mee te verdienen, zeg maar. Ze hadden gewoon natuurlijk een studio en camera's. Dus ik kon ook... Weet ik, er kon ook een boekenprogramma opgenomen worden bij wijze van spreken. Dus daar ging ik daar ook een beetje bij helpen. En nu zijn we 8 jaar later en zit ik er nog steeds.
8 jaar later en nog steeds. En nog steeds met volle plezier. Want ik,
zeker.
Ik heb je natuurlijk een aantal keer gezien. Ik ben ook een aantal keer daar geweest. En ja, ik zie ook wel de passie die je erin stopt. En dat je jezelf wil verbeteren. En je Afkikken nog met de dag wil verbeteren. En je gewoon het beste content wil brengen voor de luisteraars of voor de kijkers, ligt aan als je op YouTube de daily kijkt. Ik ben dan meer iemand die dan gezichten graag wil zien. Ja. En niet zo'n podcast luisteren, terwijl ik zelf eigenlijk alleen een podcast nu heb. Dus een beetje scheef.
Maar dat je ons wilt zien, joh. Ik bedoel, we hebben echt radiohoofden.
Ja, nee, maar ik vind het gewoon heel mooi toen ik daar was. Ik straks ga helemaal uitgebreid over vertellen. Maar gewoon, ik merk ook de tijd dat... Dat ik wilde eigenlijk al 2 jaar geleden denk ik een podcast met je opnemen. Alleen toen natuurlijk met privéomstandigheden, met Niel.
Ja.
Heb ik ook wel gemerkt hoeveel tijd en energie je er ook in hebt gestoken. Omdat je ook wel dubbel moest werken. 3-dubbel moest werken.
Ja, dat was natuurlijk gewoon een moeilijke situatie. Van Niel is best wel lang toen weg geweest. En we hebben dat met iedereen bij FC Afkikken. Heeft iedereen dat ook geprobeerd natuurlijk om door te zetten. Alleen ja, Neil is onze aanvoerder om in voetbaltermen te blijven. Ja, daar zit even een podcastje opnemen. Zat er toen niet in. En ik bedoel, je zegt net ook van wat we willen en blijven verbeteren en zo. En ja, dat moeten we ook wel. Hè? Want we zijn qua podcastcijfers en zo zijn we onwijs groot. Ook in Nederland. Maar natuurlijk op andere gebieden zijn we nog een kleine speler ten opzichte van de gevestigde media, weet je wel. Een NOS, een AD, een Voetbal International. Qua cijfers die zij op hun site halen. Dat is natuurlijk heel anders. Dus we moeten ook blijven knallen. En de ene keer lukt dat beter dan de andere. Ik bedoel, er zijn ook heel veel mensen die zeggen van nou, wat jullie maken spreekt me totaal niet aan. Ja, dat kan natuurlijk. En soms zullen wij ook niet het beste maken.
En wij willen iedereen tevreden houden natuurlijk. Hè.
Dat is waar.
Dat wordt lastig. Maar ik merkte gewoon dat er, toen ik daar was, dat er echt hard gewerkt wordt. En dat echt het beste uit alles wordt gehaald. Of in ieder geval wordt geprobeerd om eruit te halen. En dat vond ik wel mooi om te zien. Want we kunnen hier wel gaan naar... ik ken Bruce redelijk goed. Ik weet nog dat ik... ik kan me niet meer precies herinneren. Het was volgens mij december 2019. Dat ik... Ik weet niet meer precies hoe, maar dat ik terecht kwam bij een... Het was een Insta-post over dat jullie mensen zochten. Nou, ik moet zeggen, ik zonder heel lang over mijn verleden te praten, maar ik zat best wel met angstproblemen, met dwangproblemen.
Ja.
Dus ik zat een aantal jaar thuis. Dus voor mij was het echt een intense stap om... Nou ja, gewoon überhaupt al, want ik moest naar Amsterdam komen.
Mm-hmm.
Dat was al een stap.
Ja.
Maar ja, het was ook van, ja, jullie waren toch de mensen waar ik toch een aantal jaar naar keek. Dat maakt het toch nog wel extra spannend. En ook, je wil natuurlijk extra je best doen. En extra een goede indruk achterlaten. En dat terwijl ik eigenlijk weinig ervaring had. En ik eigenlijk een aantal jaar weinig deed. Maar ja, die dag. Ja, ik weet nog. Ik ging met de trein. Het was volgens mij de treinstation was best wel dichtbij. Het was een hotel in Amsterdam.
Mm-hmm.
Ik ging naar binnen. Ik moest even wachten. En toen zaten we aan zo'n klein tafeltje. Met je laptopje en ik tegenover. En ja, het was best wel spannend voor mij. En ik weet niet precies wat ik zei, maar volgens mij werd ik de dag daarna of gebeld dat ik... Ja, voor destijds was het Studio Dudek.
Ja, klopt.
Dat ik daar, volgens mij, ik weet niet meer, 1 of 2 keer dat ik daar toen kwam om een draaiboek te maken.
Ja, dat is wel grappig hoor. Ik vind dat sowieso wel leuk dat je dat vertelt hoor. Want inderdaad, je bent altijd best wel open en eerlijk, zeg maar, over... die angstproblemen die je hebt gehad.
Nog steeds?
Ja, maar zeg maar, als ik dan kijk naar hoe jij communiceert, zeg maar, we hebben dus in de loop der jaren best wel veel contact gehad. En weet ik veel, als we een hele vette liveshow hebben gehad, of als er persoonlijk iets is met iemand van ons, dan ben je een van de eerste altijd die appt of zo, weet je wel. En dat vind ik dan wel, dan stap je daar wel overheen. En dus dat vind ik in ieder geval heel erg nice. En van dat je zegt, geen ervaring. Als ik kijk naar alle mensen bij ons, en dat begint met Jean-Paul en Jordi, die toen destijds bij FC Afkikken zaten, die hadden ook geen ervaring. Die waren op Twitter, tweeten ze veel over voetbal, maar verder geen ervaring met podcast maken of met media maken. Als ik naar mezelf kijk, ik studeerde 3 maanden journalistiek en daarvoor had ik alleen bedrijfskunde gedaan. Martin Haven had, toen hij bij ons begon als stagiair, geen ervaring. En ga zo maar door eigenlijk, iedereen. Dus, en dat geldt ook aan de achterkant voor de editors, voor de mensen die de audio doen, voor de productie die nu we alles met camera's doen, die alles neerzetten. Het zijn allemaal best wel, vooral jonge gasten. Heel veel meiden weten we nog niet aantrekken, wat best wel een dingetje is wat we wel graag zouden willen. Maar heel veel jonge gasten die gewoon echt lijp zijn van voetbal, zoals jij. Dus dat paste ook eigenlijk best wel goed in het plaatje. Ja, voor mij is het niet raar dat je dan... dat jij in aanmerking kwam, zeg maar. Want ik denk dat ik echt bijna niemand ken die zoveel voetbal kijkt als jij.
Nee, maar het was wel zo dat ik... het was zo dat... natuurlijk zijn mensen die natuurlijk geen ervaring hadden, wat je zei. Maar ik had natuurlijk ook weinig ervaring om buiten te komen. Of onder mensen te komen. Dat was eigenlijk de eerste keer sinds 2 jaar, 2,5 jaar... dat ik echt in een gebouw kwam of ergens solliciteerde. Dat is voor mij best wel spannend.
Ja.
Extra spannend. Maar ja, ik moet zeggen dat ik kwam volgens mij een dinsdag. Ja, ik weet nog dat ik een keer kwam in de ochtend. En dat ik in de middag, of eindmiddag wegging. Want ik moest mijn trein halen. Maar ik weet nog dat ik een keer in de avond kwam. Voor de avond, om daar een keer bij te zijn. Ja, en toen zat ik... Anko Jansen zat daar bijvoorbeeld tegenover mij. Jordi zat naast me. Wesley Victor Mak kwam. Volgens mij kwam ook nog... Maarten Paas kwam bijvoorbeeld ook nog langs. Ja, ja, dan zie je dan eigenlijk als... Ja, als leek... zit je dan tussen al die mensen. Ja, dat is toch... Denk ik, was toen 19 en weinig ervaring of wat dan ook. Om dan tussen die mensen, dat is toch wel... Wat jij had met toen je daar binnenkwam, je zag 8 schermen. Ja. En je zag gewoon dat je dat gevoel kreeg ik ook, inderdaad. Ja. Dat ik dacht, ja, nee, het is wel mooi.
Wel grappig hoor. Ik ben dan wel benieuwd van... Want dat gesprek hadden we toen in een hotel. Dat was nog in de fase dat we geen studio hadden. Omdat we toen hadden we even geen sponsor. Dus daar zijn we ook nog doorheen geweest.
Klopt.
Maar toen hadden we op een gegeven moment wel weer een studio in Pand Noord. In Amsterdam-Noord. En daar was jij inderdaad voor Studio Durek. Dat was het Champions League programma wat we met James Worthy en Armin Shah maakten.
Ja, klopt.
Maar ik was wel benieuwd van, wat dacht jij dan bij ons toen je binnenkwam, zeg maar? Want het is bij ons eigenlijk op kantoor, we proberen het netjes te houden. Maar dat wil niet echt lukken. Overal hangen voetbalprelaria. Ik was gewoon benieuwd wat je ervan vond en wat je van ons vond.
Nou ja, ik moet zeggen, ik vond het wel leuk. Het was een heel klein studiootje. Mm-hmm. Dus rechts stond er gewoon een tafel. En aan de linkerkant stond er gewoon een bank. Daar werden eigenlijk de opnames gedaan. Dus ja, het was een heel klein. Maar ik vond het wel, maakt het wel gezellig. Mm-hmm. Er was toch wel veel mensen op in de ruimte. Maakt toch wel gezellig op elkaar. Ja, ik had sowieso niet meegemaakt, nog nooit meegemaakt. Dus ik keek mijn ogen eigenlijk uit. Dus of wat dan ook, want ja, dit was voor mij wel bijzonder om hier, want ja, je ziet het meestal op YouTube, al die mensen, ja, nu zie je dat hier, dus dat is ook wel een beetje overweldigend dat ik,
yeah.
En dan moet je ook nog, wat je ook nog moet doen is natuurlijk, je komt natuurlijk niet voor de lol,
je moet ook, nee, je moet ook gaan werken,
je moet werk leveren, dus ik was ook daarmee bezig, om te kijken van ja, zo best mogelijk leveren, dus ja, natuurlijk, er zit ook wel een beetje druk achter, maar ik vond het gewoon heel leuk om te doen, en ik vond het ook nog leuker om in de avond te komen. Om ook nog eens bij de uitzending aanwezig te zijn.
Ja,
dat was toch best wel leuk. Want dan zie je ook nog meer mensen. Dus ja, dat vond ik heel vet. Totdat helaas coronavirus toestond. Want ik weet nog dat ik daar zat. En dat toen de melding kwam dat al die wedstrijden werden afgelast.
Ja.
Van het weekend.
Ja.
Dat echt coronavirus doorsloeg in Nederland.
Dat was met die befaamde Atalanta... Valencia?
Ja, toen werd er nog wel... Ja,
die werd gespeeld.
Die werd gespeeld en daarna... Ja. Volgens mij daarna... Nee, het was zo dat die middag was bekendgemaakt dat die wedstrijden in Nederland werden afgelast.
Ja.
En in die avond was het natuurlijk Valencia. En daarna was het eigenlijk wel vrij snel klaar.
Ja, want dat is die wedstrijd waarvan altijd wordt gezegd van... Ja, daar is zoveel stroom van Italië... vanuit Italië, geen zin vanuit Italië meegenomen. Dat weet ik even niet. Dat ook wel een aardige boost heeft gegeven aan corona zoals wij het kennen.
Het was inderdaad een heel gekke periode. Want ik kwam 1-2 keer en daarna was het klaar. Ja. En daarna kwam ik thuis te zitten. En toen ben ik een jaar lang depressief geweest. Maar heb ik wel tussendoor nog op de website stuk geschreven.
Ja.
Volgens mij nog 1,5 jaar. Totdat de website moest worden vernieuwd.
We zijn ook gestopt met schrijven eigenlijk. Gewoon daar ligt gewoon niet onze kracht. En dan ben je heel erg afhankelijk, zeg maar, ook van jongens zoals jij. Die denk ik wel de toon die wij willen hebben met FC Afkikken. Dus oké, passie voor voetbal en heel veel kennis die dat hebben. Alleen, het is ook niet gezond, zeg maar, als wij natuurlijk 3 jaar lang gebruik gaan maken van dat jij stukjes schrijft. En we kunnen daar geen vergoeding tegenover zitten. En dat was gewoon toen wel de situatie. We waren toen, Niel en ik waren in dienst. En we hadden denk ik 2 of 3 part-timers, weet je wel, die echt een paar uur in de week voor ons werkten. En dat is gelukkig wel een beetje veranderd bij ons.
Ja, nou, ik moet zeggen, ik ben daar natuurlijk, werd medegedeeld en natuurlijk enigszins jammer, want het was toch leuk om te doen. Maar daar werd ik een paar maanden later gevraagd voor deze podcast. Want ja, deze podcast is niet door mij opgezet, de naam is niet door mij opgezet. En als je scrolt en je ziet de titel en je ziet de beschrijving. Ja, dat heb ik niet zelf gemaakt. Want het zit echt de beschrijving, dat zou ik nooit mezelf toe eigenen. Maar ik werd ervoor gevraagd. Het was toen onder de groep Podcast United. En ja, ik moet zeggen dat ik toen hiervoor werd gevraagd. En toen zei ze, ja, wat wil je eigenlijk, wat vind je leuk om te doen? En ik dacht, ja, ik maak natuurlijk elfde van de week. Maakte ik voor FC Afkikken qua tekst. Maar ik vond het ook wel leuk om gewoon te praten. Want mijn passie ligt ook niet bij schijf. Nou heb ik wel, ik moet wel zeggen, ik weet niet of je het gezien hebt, maar ik heb wel een aantal seizoensgidsen gemaakt van
Zeker. Uitland. Dus voor de mensen die jou nog niet volgen op Twitter, is dat echt de absolute aanrader. Ik snap dat je dat niet zelf zegt.
Nee,
maar
dat
laat mij het dan even zeggen. Ik haal de info vandaan in ieder geval.
Ja, ik moet zeggen, ja tuurlijk, want ik kijk heel veel. Want ik kan natuurlijk ook, ik heb een hele... Eergisteren heb ik berekend hoeveel wedstrijden ik heb bekeken.
Ja,
en? Dat ik dat toch wel interessant vond. En om te kijken van, ja, tot hoeveel kom ik? Ik zat in een call met een vriend van mij, die zijn 140. Nee, die zijn 230. Nou, ik kwam tot 323 nu. En dat zal er wel meer worden, het eind van het seizoen. Maar ja, ik vind het gewoon heel leuk om de top 5 competities te volgen. En ook wel eens andere competities, zoals de Championship. Want ja, er komen toch 2-3 ploegen die volgend jaar in de Premier League spelen. Dus,
zeker, je kan maar voorbereid zijn, Dosti.
Je kan maar voorbereid zijn. Ja, precies. Maar dus ik werd gevraagd en ik dacht, ja, ik wil graag gewoon wat ik deed bij FC Afkikken, 11e van de week. En wil ik gewoon doen op de manier hoe ik het eigenlijk graag zou willen doen. En dat is, ja, gewoon door te vertellen. En toen ontstond dus in maart 2022 ongeveer, februari, daar ontstond dus de podcast die ik nu doe. En het is begonnen met ik die tegenover een host, of ja, gewoon weer gewoon online, met een host die de namen noemde. En ik benoemde dan bepaalde spelers, kwaliteiten. En het is nu ook meer ontwikkeld nadat ik zelf ook de host ben en dat ik met andere mensen in gesprek aanga. Want je bent denk ik nu de 9e, 10e persoon. Ik heb natuurlijk ook een aantal keren Rick Elfrink gehad.
Ja, leuk.
Die natuurlijk ook best wel vaak ook bij jullie. Dat is altijd ook leuk. Het heeft me ook opgeleverd dat ik deze podcast, dat ik ook bij Viaplay mocht kijken een maand geleden. Bij live wedstrijd was Nottingham Forest tegen West Ham. Daar zie je al die commentatoren lopen. Zie je hoe dat gaat in de uitzending. Daar kom je mensen te spreken. Dus ja, het opent ook wel weer andere deuren, dit soort podcast. Ja, ik vind dat toch leuk. En ik word ook overal wel een beetje herkend. Daar ben ik niet heel erg mezelf, want ja, zo ben ik helemaal niet. Daar hou ik helemaal niet van. Maar het heeft wel voor gezorgd dat ik zoveel kijk. Dat ik zoveel tweet. Dat ik bijvoorbeeld ook terecht kan komen voor bij Voetbal International. Als gewoon een uitzending. En dat soort dingen, ja, dat is wel. Als je je naam daar hoort en je hoort dat ze jou uitnodigen, dat is natuurlijk wel, hoe je het went of keert, is dat natuurlijk gewoon een fijn gevoel. Dat is natuurlijk altijd
superleuk,
prettig.
Man.
Dat is altijd prettig.
En dat, nee, maar dat is superleuk. En ik denk dat dat ook wel voor jongere makers, of eigenlijk voor iedereen, ook als je al ouder bent. En je bent gewoon echt helemaal gek van iets. Dan is podcast natuurlijk ook best iets moois. Want het heeft relatief lage opstartkosten. En als je ergens een passie voor hebt. En je vindt daar de juiste mensen mee om mee te praten. Dan kan je dat echt zo gaan doen. En dat is wel een beetje. Dat heb ik ook gewoon geleerd van Nieuw en van Joris, zeg maar. Van het begint allemaal met passie. En dat is een beetje een containerbegrip. Van ja, tuurlijk moet je ergens enthousiast voor zijn voordat je het gaat doen. Maar als je echt gewoon helemaal gek van iets bent. Ga het gewoon doen. En wat jij nu zegt, jij bent ook dit gewoon gaan doen. En er komen wel dingen uit voort. Dus dat is wel gewoon hoe het werkt. Dus ik zou echt iedereen aanraden om gewoon...
Zeker. Ja,
doe gewoon dingen. Ga het gewoon proberen. En kijk, dat is anders als je hele video's en zo op hoge kwaliteit wil gaan opnemen. En zo, weet je wel. Daar zit alweer veel meer geld in. Maar een podcast is echt prima te doen.
Zeker. De podcast, want ik denk hem ook in Maurits Hoek. Volgens mij heeft hij ook bij jullie...
Ja, zeker.
Ja, die kwam dus met het idee van... Ja, kwam het idee van, ja, jij kijkt heel veel. En we willen jou eigenlijk wel bij onze groep hebben. Ja, en ik moest er eigenlijk niet... ik heb er niet heel lang over nagedacht. Maar het was toch ook wel weer een stap van schrijven naar opeens praten.
Mm-hmm.
Dacht van, ja, ben ik daar wel geschikt voor? Wordt het niet ongemakkelijk? Ja, zoals alles denk ik in het begin wel een beetje ongemakkelijk was.
Sorry, alleen,
ja, nu gaat het eigenlijk vanzelf. Zeker ook omdat je meerdere... Ja, bekendere mensen spreekt in de voetbalwereld. Dat je op een gegeven moment, als je die mensen spreekt, dat je op een gegeven moment nergens meer bang voor bent of nergens meer zorgen maakt, als je daar doorheen kan slepen.
Maar dat is ook hoe het werkt, toch? Alles is aan het begin best wel gewoon spannend om te doen. Ik bedoel, Ik werkte eerst ook achter het schermen bij FC Afkikken. Dan deed ik redactie, eindredactie. En op een gegeven moment zei Niel van, ja, wil je even een keer in de podcast? Nou ja, ik keek altijd naar Jordi en naar Jean-Paul en naar Niel. Zo, wat knap dat zij dit kunnen, weet je wel. En zo kijk ik nog steeds naar hun alle drie, trouwens. Maar dan ga je in die podcast in de eerste keer, dan is het super spannend. En dan op een gegeven moment voel je je wel meer op je gemak. Dan ga je op een manier voorbereiden op onderwerpen die jou goed ligt, weet je wel. Waardoor je weet van, oké, ik ben gewoon op de hoogte. Dus ik kan er gewoon wat over zeggen. Dan nog steeds moet je mening, moet wel gewoon goed zijn. En daar kunnen mensen het mee eens zijn of oneens. Maar als je zelf ervan overtuigd bent dat het in ieder geval goed onderbouwd is, dan zit je daar natuurlijk ook veel makkelijker. En het is ook gewoon een kwestie van doen en ervaren. En fouten maken ook, tuurlijk. En ik vind dat is wel leuk, zeg maar, aan het podcastlandschap en hoe ik dan bij FC Afkikken ben begonnen. Die ruimte was er ook gewoon om fouten te maken, weet je wel. Zoals dat Studio Durek wat je net noemt, dat hebben we één seizoen gedaan met Armin en James. Dat was super leuk. Alleen het was veel te intensief, zeg maar, voor wat de cijfers uiteindelijk opleverden, weet je wel. Er keken een paar duizend mensen. En je bent er wel gewoon, laten we zeggen dat je er maandag, dinsdag, woensdag en donderdag bijna mee bezig bent. Met ook op social media en alles verwerken, alles editen. Weet je wel, en we hebben heel veel dingen gedaan die we na een paar keer hebben laten vallen. Maar dat is wel gewoon, dan heb je het wel geprobeerd. En datzelfde had kunnen gebeuren met de Core Podcast bijvoorbeeld. Dat gingen we ook maar gewoon proberen met Bart Vriends, Maarten de Fokker en Thomas Verhaar. Die zeiden ook van, nou, we zouden wel een podcast willen. Nou, toen zijn we het maar gewoon gaan proberen. En dat is nu een van de grootste sportpodcasts van Nederland. Ja. Dus ja, het is ook de ene keer valt het goed en de andere keer valt het niet goed. Maar je moet het wel proberen om erachter te komen. En dat kan nog, hè. Dat kan je nu niet op tv doen. Je kan niet bij RTL een programma gaan doen. Als dat na 2 weken van de buis wordt gehaald, dan staat heel de mediawereld op zijn kop, zeg maar.
Ja, zeker. Ik ben wel benieuwd, hè, want ik ken FC Afkikken eigenlijk van de live shows op YouTube. En eigenlijk ik ben niet helemaal 100% op de hoogte. Maar volgens mij de live shows die jullie nu vooral deden is met Deadline Show. Tijdens de Deadline Show. Maar echt vrijdagmiddagborrels of dat soort live video's, die maken jullie eigenlijk niet meer, volgens mij.
Nee, we begonnen inderdaad op zondagavond met een Eredivisie show. Hadden we spelers te gast, journalisten.
Ja, Amin Younes nog een keer met
Kees. Ja. Amin Younes hebben we een keer te gast gehad. Ja, echt allerlei verschillende spelers. Het is wel grappig hoor, ik ging laatst nog een keer terugkijken wie we dan allemaal hebben gehad, weet je wel, in die beginperiode. En de eerste aflevering was bijvoorbeeld met Sven van Beek. Amin Younes kan ik me inderdaad nog wel goed herinneren. Joris van Overeem, echt heel verschillende soorten gasten. Dus dat was net, toen werkte ik net bij, of toen liep ik net stage bij FC Afkikken. Nou, dat is super leuk natuurlijk, want dat zijn wel gewoon de gasten waar ik op tv tegenop keek, weet je wel.
Precies.
Ja. Dat was heel leuk en dat deden we op zondagavond. En toen op een gegeven moment, Niel die is heel erg gefocust altijd op hoe het in Amerika gaat. Omdat het eigenlijk bijna altijd komt overvliegen uit Amerika, wat we hier doen op mediagebied. En daar kwam toen, denk 2017 of zo, kwam een beetje, of was podcast daar al best wel groot. En toen zijn wij daar ook langzaam mee begonnen. Dus toen deed Niel met Mark van Rijswijk, gingen ze gewoon de Eredivisiewedstrijden voorbeschouwen. En dat werd nog met iPhone-oortjes opgenomen. Dus dat was een beetje het begin. En toen zijn we vanaf 2019 hebben we eigenlijk die omslag gemaakt van oké, we deden eerst heel veel video. En nu gaan we naar podcast toe. Dus toen zijn we eigenlijk vooral podcast gaan maken. En dan met video erbij. Zodat we ook op YouTube een andere doelgroep hadden. En doen we live shows op Deadline Day. Dus dan zijn we heel de dag live. Echt een bizarre stream is dat altijd, maar wel echt heel vet. En we proberen nu eigenlijk wat meer live te gaan op momenten die echt heel groot zijn, zeg maar, in het voetballandschap. Dus we zijn live geweest met Alex Kroes. De situatie rondom Ajax. Toen met Maurice Stijn. Met Pascal Jansen zijn we toen ook live gegaan. Toen hij wegging bij AZ. We hebben wat rechtszaken toen. Toen met corona ook met de Graafschap en Cambuur. Zijn we live geweest. En daar merken we van. Of tenminste vind ik. En ik heb dan het geluk dat dat mijn verantwoordelijkheid is. Vind ik dat we dat best wel goed kunnen. Gewoon anticiperen en gewoon live gaan en gewoon proberen zoveel mogelijk mensen te spreken en snel bronnen te vinden en redactie te doen. Dus dat zou ik eigenlijk nog wel iets meer willen doen. Maar dan zijn we een beetje afhankelijk van wat er of er echt grote gebeurtenissen plaatsvinden in de voetbalwereld.
Helpt het er ook mee dat het bijvoorbeeld live gaan op YouTube is? Dat als het wat chaotisch is, dat het minder erg is?
Ja,
dan wat op tv zeker. Is? Want dat kan eigenlijk niet.
Zeker weten. Maar ik vind dat zelf dus ook heel erg leuk om te maken. Van mij mag het wel chaotisch zijn. En van mij mag, als je met Neil en met Mart bijvoorbeeld moet samenwerken, dan ontkom je er niet aan dat het chaotisch is. Zeg.
Ja,
en dat is positief bedoeld, hè? Dat
zeker, is zeker. Bedoeld. De hele graafschap en wat was het? Aden Den Haag Cambuur gebeuren.
Ja.
Ja, dat was gewoon heel leuk. Want er kwam inderdaad ook, die advocaat kwam ook langs. En het was heel veel bellen en dat soort dingen. En in de uitzending door. En het werd op een gegeven moment ook wel. Het was natuurlijk ook die coronaperiode en ook die corona-livestreams. Die bijna elke dag kwamen. En ook nog op een gegeven moment met die trommel. En ook nog met kale nieuwe dingen.
De mensen die dit niet hebben gezien, die denken nu echt, wat is dit?
Maar die hebben echt iets gemist.
Dat was wel echt mooi. Als ik dan iets mag noemen wat wel mooi aan corona was, dan was het voor mij in ieder geval wel dat wij toen wel door konden gaan. Maar bijvoorbeeld de rechtszaak, dat was toen dat de competitie werd gestart of geëindigd en dat alles werd gelaten zoals het was. Dus RKC stond met min 26 punten onderaan volgens mij. En de Cambuur en de Graafschap vonden allebei dat ze recht hadden op promotie, want ze hadden allebei boven de 90% kans op promoveren volgens de modellen. En toen was er de rechtszaak. En wij hadden dan, op onze manier hadden we Christian Visser, de voetbaladvocaat, hadden we in ons studio zitten. Ja. Neil en ik erbij voor gewoon onze mening. We vonden onszelf waarschijnlijk interessant. En we hadden Lars Jesse van Eijden, ook host van de Pantelis podcast. Die was in de rechtbank, was hij erbij. Dus we belden bijvoorbeeld met hem. Maar toen was de show ter afsluiting. En toen kwam inderdaad de advocaat van de KNVB voorbij lopen. En toen ging Lars gewoon vragen van, hallo meneer, wat vond u ervan? En zo, bla bla. Ja, dat is echt, dat kan ook niet op tv, weet je wel. En dat kan bij ons, kunnen we dat heel makkelijk doen. Maar tegelijkertijd, dat is dan lacherig. Maar tegelijkertijd hadden wij bronnen bij beide clubs. Bij de KNVB. En toen die vergadering was met alle algemeen directeuren, kregen we ook alles door. Dus dat was ook weer wel, zeg maar, heel erg relevant. Dat we gewoon kennis hadden die op dat moment heel weinig andere mensen hadden. En die combinatie, die proberen wij eigenlijk altijd te vinden. Dus de humor en de chaos van FC Afkikken, maar wel goed onderbouwd en met serieuze bronnen.
Ja, en dat, ik moet zeggen dat dat eigenlijk wel ook zo is. Hoe je het brengt, zo is het eigenlijk ook. Ik bedoel, heel veel informatie, maar ja, ook luchtigheid. Die luchtigheid is ook belangrijk. Omdat je YouTube natuurlijk ook wel iets jongere kijkers hebt natuurlijk dan best op tv. En die humor natuurlijk, die was natuurlijk ook, leefde eigenlijk ook wel in de chat altijd.
Ja.
Er was ook altijd heel veel humor. En mensen die kale nieuw of die trommelende broestol.
Ja, maar ook daar is een soort die combinatie, hè, van luchtigheid. Maar als je een quizvraag stelde, ik sta daar echt van te kijken, man. Dat er gewoon 20 goede antwoorden achter elkaar in de chat worden gegooid. En dat is wel grappig, dat we een soort dezelfde, de luisteraars die we bereiken, die zijn eigenlijk een beetje hetzelfde als wij. Of de kijkers dan, op YouTube is dat vooral. De kijkers zijn eigenlijk een beetje hetzelfde als wij. En ik vind dat, we krijgen echt heel, en ook heel vaak, dan geven wij een mening. En dan is het misschien te kort door de bocht of zo. En dan is het niet omdat het niet ingelezen is. Maar dan weten we gewoon van 3 feitjes. En dan wordt er in de chat nog iets anders neergezet. Waardoor de situatie een beetje verandert. En daarin hebben we, we proberen ook wel die show echt met onze kijkers te maken. Want ja, als je ook die kennis gebruikt, kan je daar meer mee, weet je wel. Het is niet alsof we, ja. En ik heb ook wel het idee dat veel luisteraars dat ook wel accepteren. Als we inderdaad dan ook maar onze fouten toegeven. En ja, ik vind dat, ik denk ook dat dat goed is en dat dat ook zo moet zijn eigenlijk.
Ja, fouten horen erbij. Ik heb natuurlijk eerder verteld, ik heb inderdaad een angststoornis. Ik heb OCD. Best wel ingewikkeld om dat allemaal uit te leggen. Mm-hmm. Maar wat ik heb is eigenlijk, één, ik ben best wel perfectionistisch. En ja, ik ben eigenlijk best wel bang om fouten te maken.
Ja.
Geef eerlijk toe, ik vind het moeilijk om een fout te maken. En dan hou ik liever mijn mond dicht.
Maar waarom vind je dat dan moeilijk?
Ja, ik weet het niet. Ik heb eigenlijk altijd het gevoel als ik een fout maak, dat mensen dan denken, want ik word gezien als iemand die heel veel voetbal kijkt. En iemand die heel veel kennis moet hebben.
Mm-hmm.
Van alles. Want ik word dan ook wel eens in de zomer, als het gaat om een bepaalde speler, wordt er gevraagd wat ik ervan vind. Over een speler van Stuttgart. Ja, maar ik ken niet alle spelers even goed. Ik kan ook niet iedere club of iedere speler kennen. Wel gedeeltelijk, nee. Maar een hele analyse over iedere speler, dat is lastig.
Mm-hmm.
Maar dan heb ik toch het gevoel van, ja, het wordt toch wel een klein beetje druk. Of misschien verwacht ik te veel van mezelf.
Dat denk ik.
Ja, ik verwacht te veel van mezelf. Maar dat is ook dat stukje OCD van, ja, ik ben gewoon te perfectionistisch.
Ja.
Eigenlijk te bang dat ik fouten maak. Dus dan hou ik liever misschien af en toe mijn mond als het niet nodig is.
Nee, kijk, en wat daarbij natuurlijk anders is, want ik herken het wel, dat ik ook wel baal, zeg maar, als ik iets niet weet. Alleen dat is natuurlijk niet zo gek, van wat volgens mij dan gewoon werkt, is van, ja, weet ik eigenlijk niet. Maar ik kan er wel achteraan gaan, want je kan het daarna wel voor jezelf gebruiken als van, hé, dat weet ik niet. Dan ben ik benieuwd, want zeg maar, jij kijkt zoveel voetbal, maar je hebt ook een bepaalde manier jezelf aangeleerd, waardoor je heel veel van spelers kan weten. Dus weet ik veel, ik noem een voorbeeld. Jij wil, als je een profielschets maakt, kijk je sowieso 3 wedstrijden terug en 3 samenvattingen. Je checkt Transfermarkt, ik noem maar even wat, en Wikipedia.
Dat heb ik ook beschikbaarheid nu.
Precies, dus je hebt een soort model gevonden waarin jij spelers leert kennen. En als jij dat op die manier daarna gaat kijken en dan die input weer teruglevert bij diegene die erom vraagt, ja, dan wist je het niet per direct, maar daarna weet je het wel. En dan, jij kan het waarschijnlijk, ondanks, als jij dezelfde site bezoekt als die ander, kan jij het waarschijnlijk alsnog beter het complete plaatje schetsen, omdat je zoveel kennis van de context hebt. Dus ja ik heb altijd van, ja, sommige dingen kun je ook gewoon niet weten. Alleen wees daar dan altijd eerlijk over. En dat is natuurlijk wat op tv, waar ik en volgens mij heel veel andere mensen me wel dood aan erger, is dat er gewoon onzin gepraat wordt.
Ja, ik wil er eigenlijk met je heen gaan. En ik wil eigenlijk heen gaan naar, ik wil zonder dat ik mensen voor schut wil zetten, want het waren natuurlijk geweldige voetballers, maar Mark van Basten, om wat te noemen, die zit dan bij de uitzending van Real Madrid Atletico. Dat gaat dan over een transfer van Arthur Vermeeren. Dat is toch best wel een aardig groot talent.
Ja.
Die bij Antwerpen op die jonge leeftijd uitstekend deed.
Mm-hmm.
Maakt dan de transfer naar Atletico. En je doet dan Atletico en je hebt echt werkelijk maar geen flauw idee wie het is.
Nee.
Denk ik dat je misschien niet helemaal, dat je misschien niet 100% weet wat voor type speler het is, oké. Okay, maar als je bij zo'n uitzending zit en je zit dan voor tv en je bent daar om mensen te informeren. Als je dan helemaal niet eens weet wie Arthur Vermeeren is. Ja, dat vind ik van, ja, dat zijn wel basisdingen. Daar moet je wel, vind ik, als je daar zit, moet je wel weten wie dat is.
Ja, ik zit daar wel dubbel in, hoor. Want ik vind dat daar nog wat aan toegevoegd moet worden is, oké, je hebt Marco van Basten als analist. Ik kan die keuze begrijpen. Dat is een van de beste voetballers die we ooit hebben gehad. Misschien wel na Cruijff de beste. Dus ik snap dat je daar best wel voor kan gaan. Alleen zet diegene dan in zijn kracht. Dus waarom zou je op dat moment al Vermeeren bespreken als je weet dat Van Basten daar niks over te zeggen heeft? Dat kan je op 2 manieren oplossen. Of je zorgt dat Van Basten voor de uitzending zeker een kwartier met een goede redacteur gaat zitten om te praten. Oké, hoe is Vermeeren? Hoe deed hij het bij Antwerp? Welke concurrenten heeft hij bij Atletico? Waarom komt hij daar nog niet aan de bak tot nu toe? De eerste 3 wedstrijden of weet ik veel. Of je moet het onderwerp niet doen. Want Van Basten kan misschien wel interessante dingen zeggen over de rol van Griezmann. Omdat dat een aanvallendere speler is waar hij zichzelf meer in herkent. Dus ik vind daar ook een rol weggelegd voor eindredacteuren en redacteuren. Hoewel het soms natuurlijk wel moeilijk is om met die grote namen te werken. Maar bijvoorbeeld bij Van der Vaart, weet je wel, daar is heel veel kritiek op. En die snap ik ook.
Ja,
ik snap dat wel. Maar dat komt als je aan hem gaat vragen hoe je het beste, die inverted wingback, hoe je dat het beste, hoe City dat doet, hoe je dat het beste bij AZ voor elkaar krijgt. Ja, ik snap wel, dat is helemaal niet zijn rol. De man heeft humor. De man heeft een vervelende relatie met Maurice Stijn, dat is een beetje doorzichtig. Maar ja. hij heeft wel heel veel humor, is een grote speler geweest.
Zeker.
En houdt van voetbal. Dat kan je niet ontzeggen. Zet diegene dan in zijn kracht en zet er iemand bij die analyse wel kan maken als je dat graag wil bespreken. Dus 1, ik ben het ermee eens. Ik zou daar zelf, als ik Van der Vaart was, zou ik daar op een andere manier gaan zitten. Meer voorbereid. Maar 2, gebruik mensen ook in hun kracht. En dat is een rol meer voor de mensen aan de achterkant, denk ik.
Ja, want jij vindt eigenlijk gewoon van, je hebt eigenlijk verschillende types nodig aan tafel. Dus inderdaad,
dat denk ik wel.
Niet voor de humor. Want Van der Vaart heeft zeker humor en is vrolijk en lacht. En zeker. Dat je inderdaad vindt. Want ook, kijk, ik kijk heel weinig naar Studiosport of Studiosport Eredivisie. Maar er is ook best veel kritiek op Leon de Stendler.
Mm-hmm.
Nou ja, over de analyses, maar misschien ook omdat zijn vrouw is. Hoe kijk jij eigenlijk daarna? Of je dat, heb je dat meegekregen dat daar kritiek over?
Ja, ja, zeker. Ja, kijk, ik ben daarin een beetje bevoordeeld, want ik mag Leon heel graag. Ik vind inderdaad bij Studio Voetbal, of hoe zeg je dat, bij de samenvattingen, vind ik ook niet ideaal. Ik vind dat niet, maar ik vind het gewoon überhaupt niet echt een leuk,
die formaat,
niet leuk rubriekje. Dat ligt niet per se aan haar. Maar ik denk wel natuurlijk dat er in Nederland, dat er, als er een vrouw neer wordt gezet, dat daar een mening over is. Dus ja, het is zoals het is. Die haatreacties en zo, ja, daar kan ik niet zo goed bij. Ik denk dat, maar ja, dat is natuurlijk sowieso een dingetje van, heel veel mensen weten gewoon, of doen gewoon maar wat op social, omdat het lekker anoniem is. Ja, ik vind het ook moeilijk. Ik denk ook niet dat je dat heel makkelijk kan oplossen. Maar dat rubriekje beter kan, dat vind ik wel.
Ja, nee, dat format is heel apart. Ik heb wel gezien, ja, wordt na een wedstrijd, ze krijgen ook maar heel korte tijd.
Precies.
Dus ze moet dan heel kort wat zeggen, wat lastiger is. Maar je hebt het over inderdaad in Nederland, maar als je kijkt naar het buitenland, Engels voetbal, heb je ook gewoon heel veel vrouwen die op tv komen en ook gewoon heel veel zinnige dingen te vertellen hebben.
Maar het heeft niks met vrouwen te maken.
Het heeft daar helemaal niks mee te maken. Daarom. Maar toch in Nederland word je toch een beetje, het is toch apart van, ja, oh, vrouwen. Ja, terwijl dat helemaal niet, het hoeft helemaal niet. Vrouwen, die weten ook genoeg. Als ze maar gewoon kennis heeft.
Dat is het. Dat
als ze maar verstand van heeft, dan maakt het me echt niet uit wie het is.
Nee, tuurlijk niet. En ik hoop ook dat wel komt. Maar bijvoorbeeld, je zegt over buitenland, hè. Ik snap die kritiek bijvoorbeeld wel. Als je kijkt hoe Match of the Day natuurlijk doet. Of als je Monday Night Football erbij pakt. Nou, je ziet natuurlijk wel dat bij de samenvattingen. Dat er ook een bepaalde situatie wordt geprobeerd uit te leggen. Alleen, het is één tv. En bij BBC Match of the Day heb je hele analyses. En een Shearer die elke zin uit zijn hoofd heeft geleerd. Die hij gaat zeggen tijdens die analyse. En dat is anders. Daar zit gewoon veel meer tijd en redactie op. En kost ook meer geld. Dus dat zal de reden zijn. En dat is ook logisch, want er zullen ook veel meer mensen naar kijken. Maar het wordt wel altijd natuurlijk vergeleken met het buitenland. En dat is goed, want je moet de lat hoog leggen. Maar dan ja, moet je niet echt een heel veel mindere versie gaan maken, denk ik. Want er wordt altijd vergeleken.
Ja, en ik vind ook wel van, ja, Match of the Day, inhoudelijk natuurlijk vrij sterk. Mensen die daar zitten, inhoudelijk
zeker sterk.
En dat mis ik wel. En, want laatst natuurlijk bij Football International, in de uitzending, werd mijn naam genoemd.
Sully, toch?
Sully. Die mijn naam noemde, omdat ik wist een bepaalde speler te noemen die weinig spelers mensen kenden. En zei van, ja, ik vond het wel bijzonder, want ik ben maar iemand die voetbal kijkt en ja, wat namen kent en een paar spelers kent. En als je dan hoort dat hij toch, dat hij toch wel mist, dat soort mensen die dan bijvoorbeeld bepaalde namen noemen die je niet hoort, dan denk ik, ja, dat heb je eigenlijk inderdaad niet echt in Nederland. Echt inhoudelijk heel veel. Ja, het is meer vermaak soms wel, als je naar kijkt.
Ja, maar ik snap dat dat nu lastig is, omdat Sneijder en Van der Vaart, kijk even naar gewoon echt grote namen, weet je wel, die je daar zou willen hebben. Dan kom je toch snel bij hun uit, denk ik. Zouden die dat niet kunnen? Of is daar nog te weinig in geïnvesteerd om hen in zo'n rol te zetten?
Ja, ik vind dat ze soms ook wel een beetje een uitgesproken mening hebben. Maar ook over Van Basten, dan zat ik in de uitzending te kijken van, volgens mij was Rondo, en hij noemt dan Carvajal een koekenbakker. Ja, kijk, ja. Dat je misschien minder goed vindt, of dat een, oké, maar een koekenbakker noemen voor iemand die zoveel Champions League op rij heeft gewonnen,
ja, avond
van Real Madrid. Dat kan eigenlijk niet. Dan is eigenlijk gewoon, dan zet je de tv eigenlijk gewoon uit, want dan denk je, waar kijk je naar? Dat kan niet, dat daar iemand zit,
ja, klopt.
Die Carvajal, die zoveel Champions League heeft gewonnen, zegt aanvoerder is van Real Madrid, heel belangrijk is voor het elftal een koekenbakker noemt. Ja, dat kan niet.
Nee, klopt, maar ik ben het daarmee eens, hoor. Maar en dat is ook, ik vind dat wij, dat bij FC Afkikken gebeurt dat ook wel eens, hè? En ik vind eigenlijk ook niet dat we dat, dat je dat zou moeten doen, weet je wel. Soms heb je, kijk, ik heb altijd heel veel discussie met vrienden. Ik vind bijvoorbeeld Christian Eriksen, ik heb daar gewoon helemaal niks mee.
Nee.
Maar mensen die worden echt helemaal gek. En dat snap ik ook, want ik zie ook alle mooie dingen die hij doet. Alleen je hebt er gewoon niet zoveel mee. Alleen het is natuurlijk, op tv wordt soms verwacht, en ook in podcasten, ook bij ons, of denken mensen soms dat je verwacht wordt om echt een sterke mening daarover te hebben. Maar je kan ook gewoon zeggen, ja, het is niet mijn speler. Nee. Ik denk dat je Lucas Vazquez daar standaard zou moeten zetten. Dat kan ook. Alleen ja, soms denken mensen misschien dat er verwacht wordt van dat je gewoon hard moet uitspreken. En dat ze ook van, ik denk niet eens dat iedereen het altijd bewust dat doet of zo.
Nou ja, als ik dan bepaalde spelers noem of ook in mijn podcast, dan probeer ik niet heel erg spelers af te kraken of heel erg. Dus voor Casemiro is bezig aan een heel zwak seizoen.
Mm-hmm.
Ik weet niet of je gisteren op het moment gezien hebt dat hij, ja, ik weet niet wat hij daar deed, maar dat,
nee,
dat kan eigenlijk niet. Ik zou eigenlijk als ik ten acht was gewoon wisselen gelijk.
Ja, hij loopt ook moeilijk, man.
Hij loopt moeilijk. Hij wordt eigenlijk het hele jaar wordt hij voorbij gelopen aan de bal. Levert hij heel veel ballen in. Het is gewoon, kan eigenlijk niet meer. Dus die moet je eigenlijk lozen. Alleen, je moet ook wel weten wat Casemiro natuurlijk wel behaald heeft in het verleden.
Ja, een van de beste middenvelders van zijn generatie.
Want vorig jaar bij United, doordat hij, dat hij kwam, want United verloor natuurlijk van Brentford, verloor van Brighton. Toen hij kwam op dat middenveld, begon ze wel te presteren. Mm-hmm. Wat dat nummer 6 is, wat heel belangrijk is voor een ploeg, wil je presteren. Ja. Hij kwam daar en United begon wel te draaien en haalde het uit de Champions League. Ja, dat hij nu op is of klaar is. Nou, oké, maar wat hij ook jarenlang bij Real Madrid heeft gedaan. Denk als je Zidane vraagt, wie was je belangrijkste speler? Zal hij Casemiro eigenlijk gewoon heel hoog op het lijstje noemen. Want hij heeft natuurlijk ook met Makelele gespeeld, hè?
Ja.
Die achter hem heeft gestaan. Dus hij weet ook hoe belangrijk zo'n nummer 6 is. Nou, kijk, ik kan uren over Rodri praten bijvoorbeeld. Mm-hmm. Want ja, ik denk als je een beetje met Twitter en zo volgt, dan weet je wel een beetje hoe groot fan ik ben van Rodri.
Ik mag hopen iedereen die voetbal kijkt.
Iedereen die voetbal kijkt. En al die assists op Phil Foden bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar het is, ik vind wel van, ja, je moet wel ook rekening houden met wat voor speler het is geweest. Om nu helemaal af te branden. Nou ja, hij begint oud te worden. Nou, hij kan het tempo zeer waarschijnlijk gewoon niet meer aan. En nou ja, dan kan je inderdaad zeggen over, en dat zeg ik ook wel, van ja, hij is bezig aan een slecht seizoen. Maar ik ga hem niet helemaal afbranden, want hij heeft in het verleden, in zijn carrière, verdient hij zo verschrikkelijk veel respect.
Er zit een heel groot verschil natuurlijk tussen iemand speelt een slecht of een minder seizoen. Of iemand is een slechte speler. Want we hebben toch zo ongelooflijk vaak spelers gezien die gewoon mindere seizoenen hebben gehad. En daarna ergens anders weer helemaal opfleurden en uitblonken. Dus ja, als je een slecht seizoen, maakt geen slechte speler natuurlijk.
Nee.
Je kan wel zeggen, je bent bezig aan een slecht seizoen. En daar zit natuurlijk een nuance in. Waar wel gewoon, ja, die vaak wel verloren gaat in korte analyses.
Ja, Carvajal heeft blessures gehad. Heeft ongetwijfeld ook mindere periodes gehad. Maar is dit soms, ik heb gelezen, hij is met een dieet bezig. En hij voelt dit soms ook weer heel erg goed bij Real Madrid. Aan die rechterkant, aanvoerder, belangrijk. Ja, kijk, misschien heeft Van Basten momenten gezien van Carvajal dat hij bijhoudt. Dat hij, maar ja, je kan hem geen koekenbakken noemen op tv. Want dan ben je niet meer geloofwaardig.
Nee,
Van Basten heeft al een soort van reputatie. Maar als je dan ook nog dit soort dingen gaat noemen.
Ja, maar het maakt
wordt lastig om iemand nog serieus te nemen.
Ja, alleen het is wel Marco van Basten die het zegt. Dus ik denk dat sommige mensen sommige mensen denken van ja, maar hij zal wel gelijk hebben.
Dat is inderdaad de reden dat hij natuurlijk analist, maar geweldig groot voetballer. En als hij gaat praten over zijn carrière of gaat praten over of gewoon over zijn carrière of over hem, over andere spelers in het verleden. Dat is prachtig. Ik bedoel, natuurlijk in een core podcast geweest. Fantastische uitzending.
Zeker.
Wat Mark van Basten, ja, als hij praat, dat is gewoon heel mooi om te zien. Natuurlijk ook zonder dat hij door een blessure vrij vroeg moest stoppen. Ja, als je denkt aan Mark van Basten, denk je natuurlijk ook gelijk aan het doelpunt in 88 bijvoorbeeld. Fantastische voetballer. Nou ja, het zijn natuurlijk mensen die ook nog bijvoorbeeld FIFA spelen of EFC, die dan ook nog met zo'n kaartje kunnen spelen bijvoorbeeld. Hij heeft niet de beste kaart, dus ik zou hem niet zo snel aan.
Kan je nagaan, hier ben ik gewoon te oud voor, man. Dat
ja.
Is geen FIFA meer.
Oh. Ja, snap ik. Maar ja, hij zit in het spel voor mensen die met hem willen spelen, bijvoorbeeld met oudere spelers. Maar ja, ik was laatst bij Viaplay. En toen hadden we het ook met een paar commentatoren of een commentator had ik het ook over Van Basten. En die zei, ja, ik ben het wel eens inderdaad dat. Maar ja, het is wel blijft wel Van Basten. En hij zei van, ze zullen eerder Van Basten kiezen dan bijvoorbeeld een Dosti. En ja, dat klopt natuurlijk wel.
Ja, zeker.
Daar is niks mis mee.
Nee.
Want het is logisch, want ja, wat heb ik bereikt? Ja, ik heb niet zoveel bereikt. Maar Van Basten, die heeft natuurlijk, in zijn carrière zoveel bereikt. Logisch dat hij wordt gekozen.
Ja, en vergeet ook niet dat anekdotisch kunnen vertellen en weten wat er in de kleedkamer speelt. Dat natuurlijk ontzettend veel waard is. Hè?
Zeker.
Kom je altijd ook weer terug op die discussie van moeten trainers ook een goede prof zijn geweest? Nee, dat denk ik niet. Maar het is wel heel veel waard, want je weet wel heel veel van de processen die in een kleedkamer rondgaan. En over Van Basten, ja, daar wilde ik ook nog over zeggen. Van, dat is natuurlijk wel grappig. Van, ik ben er altijd bij de Core Podcast, achter de schermen. En nou ja, we vonden het fantastisch dat we Marco van Basten hadden. Dus ik was echt hyped. En toen zei ik tegen mijn vader van, pap, we gaan morgen Marco van Basten spreken met de Core Podcast. Ja, die was nog 10 keer zo hyped als ik, zeg maar, want die heeft het natuurlijk meegemaakt. Ja,
generatie.
En ik wil nog één dingetje aanraden. Ik zag laatst op TikTok zag ik een filmpje voorbij komen van Basten in een of andere benefiet of afscheidswedstrijd. Ik denk, ja, moet je dat gewoon even opzoeken. Van Basten benefietwedstrijd of afscheidswedstrijd. En daar doet hij een paar dingen. En daar is hij ik denk dat hij daar dik in de 40 al is. Ik weet niet precies van wanneer het is. Maar daar doet hij een paar dingen. En dan zie je echt van, wauw, deze man. Hoe goed moet die zijn geweest in zijn hoogtijdagen. En ik heb daar natuurlijk video's van gezien. En YouTube filmpjes. Niet normaal.
En dat terwijl hij eigenlijk ook nogal problemen had met zijn benen, zijn knieën.
Ja, zijn hele enkel lag in de prak.
Ja, en dat dan nog kunnen laten zien, ook nog op je 41ste. Moet je nagaan hoe die dat dan was geweest, als hij dat niet had gehad.
Ja.
Ik was zonder hoe die zo jong nog zijn carrière moest stoppen natuurlijk.
Ja.
Maar voordat ik dit onderwerp ga afsluiten, en want jij hebt mij ook namelijk gestuurd dat je het graag over een bepaald onderwerp wil hebben. Dan kunnen we zo meteen heen gaan. Maar bijvoorbeeld, als je het hebt over goede analisten. En kijk, ik vind dat ESPN heeft de beste analisten.
Mm-hmm.
Alleen zo dat van een Marciano Vink of een Kenneth Perez vind ik goede analisten. Alleen ja, die dan zijn dan van de Eredivisie, vooral Nederlands voetbal. Ja, dat volg ik dan toch stukken minder.
Mm-hmm.
En ja, er wordt ook over Kenneth Perez wel eens gezegd, hij is zuur en dat is, maar ik vind hem inhoudelijk wel sterk.
Ik ook.
En daarom vind ik dat ESPN heeft gewoon wel eigenlijk de beste analisten. En
zeker.
Kijk er. Ik vind het ook wel leuk, want Kenneth Perez, die is ook nog iemand, ja, bijvoorbeeld een Anton Gaia, ja, die wordt dan afgeschreven. Maar Kenneth Perez is dan ook wel, kan ook positief zijn, om naar zijn positieve punten kijken. En dat vind ik ook wel sterk van een analist, dat je, ja, Anton Gaia heeft misschien niet geschikt voor Ajax, maar hij heeft wel bepaalde punten waarvan je denkt, ja, dat heeft hij misschien wel. En dus ook naar kijken naar misschien zijn positieve punten. Dat vind ik bijvoorbeeld ook heel sterk van Kenneth Perez. Dat hij niet zo'n speler helemaal afbrandt, maar dat hij ook naar een andere manier naar hem kijkt. En dat vind ik ook wel belangrijk bij spelers.
Ja, nee, ik ben het daar wel mee eens hoor. Hij heeft natuurlijk met Bergwijn moet hij altijd hebben. Kukcu moest hij ook altijd wel hebben. Maar het kan natuurlijk gewoon dat je met een kritischere blik naar spelers kijkt. Maar ook dat wat jij zegt van Anton Gaia past misschien niet bij Ajax, maar heeft wel kwaliteiten. Dat is volgens mij een analyse. En volgens mij is het niet een analyse als je zegt, dit is een slechte speler. Want ja, er zitten zoveel factoren aan van, oké, allereerst systeem, voetbalcultuur, maatschappelijke cultuur in een nieuw kwaliteit. Land. Ja, maar de kwaliteit is natuurlijk ook een beetje containerbegrip van heel veel verschillende, van heel veel verschillende vaardigheden. Van de voetbalcultuur in Italië is heel anders dan in Engeland. Ik bedoel, dat, alleen dat al. Teun Koopmeiners gedijt in Italië nog veel beter dan dat hij in Nederland deed. Terwijl hij in Nederland al heel goed was. Komt daar ook in aanmerking voor een andere rol. Die in Nederland misschien helemaal niet gehad zou hebben.
Nee, klopt.
Dus er zitten zoveel factoren aan dat je daar bij je eigenlijk kan in mijn ogen nooit een analyse zijn van, dit is een goede speler of dit is een slechte speler. Nee, deze speler speelt goed onder deze omstandigheden en door dit en dit en dit.
Ja, dat vind ik leuker, want voordat ik dan inderdaad echt doorga naar dat volgende onderwerp. Bijvoorbeeld Jorginho, mm-hmm. Arsenal. Die is toch de laatste maanden best wel goed bezig bij Arsenal. Maar zet hem bijvoorbeeld nu bij Ajax neer. En ik kan er geen reet van, want hij moet bij Ajax nu waarschijnlijk ongelooflijk veel ruimtes moet hij bespelen. En hij kan helemaal niet lopen. Wij zijn sneller, wij kunnen sneller rennen. Alleen bij Arsenal staat hij achter Saliba.
Mm-hmm.
Staat Ødegaard voor hem, staat Declan Rice naast hem, staat Saka voor hem, staat Martinelli voor hem. Ja, en dan komt hij zijn kwaliteit. Want wat kan hij heel goed? Hij kan pasen, hij kan spelers voor zich kan hij aan het werk zetten. En dat laat hij nu zien. En omdat het elftal gewoon goed staat bij Arsenal, kan hij excelleren. Dus dat vind ik ook makkelijk. Maar ja, Jordan Henderson is ook te makkelijk. Ja, want er waren wedstrijden dat hij eigenlijk in zijn eentje op het middenveld stond. Want Taylor staat hoog, Nietzsche staat hoog. Ja, je kan niet van Henderson verwachten dat hij voor 3-4 man loopt. Want hij is ook niet snel. Dus hij kan ook niet voor 3-4 man blijven lopen. Dus ik vind altijd de nuance daarin vind ik heel belangrijk.
Ja.
Want als je Jorginho, jij zet hem bij Ajax neer en hij wordt helemaal overlopen en dan denk je, ja, kan er geen reet van.
Ja.
Helemaal niets. Alleen bij Arsenal in de Premier League is het toch knap dat hij op zo'n hoog niveau in zeker de top weten van de Premier League het wel gewoon laat zien. Omdat het elfte omheen goed staat.
Ja.
Dat vind ik belangrijk. Dat
nee, nuance, helemaal eens.
Dat vind ik zo'n nuance. Als ik op tv zou zijn of wat dan ook, zou ik zo'n nuance willen brengen.
Ik zou dit stukje gewoon even opsturen naar ESPN via Ziggo.
Nou, doe maar Ziggo. Dat is van buitenlands voetbal. Maar dat vind ik wel belangrijk. Want ik zat toch aan te denken van, ja, hoe kan Jorginho nu bij Arsenal zo goed zijn? Terwijl bij Chelsea kon het eigenlijk niet meer. Want ja, bij Chelsea stond qua elftal gewoon niet goed. En Chelsea heeft natuurlijk jarenlang veel problemen. Ja, dan als je hem zag tegen Newcastle, moest hij een sprintduel aangaan. Nou, hij kon helemaal niet meer vooruit. Als je daarnaar kijkt, dan denk je, hij kan echt niet meer.
Kijk naar Caicedo.
Ja, nee, bijvoorbeeld. En kijk naar McAllister bij Liverpool.
Ja, vorig jaar echt heel veel wedstrijden gedomineerd.
En ook jaar ervoor nog, toen hij debuteerde, ook eigenlijk van het begin tot eigenlijk het einde van Brighton was hij geweldig. McAllister ook. Nou, McAllister gaat naar Liverpool. Samen met Endo. Endo naast zich. Die, mm-hmm. Ik vind Endo echt heel belangrijk op dat middenveld van Liverpool. Want
het ging lopen toen Endo erbij kwam.
Zei je?
Het ging lopen
toen Endo erbij kwam. En want ik vond McAllister begin van het seizoen was hij nog een beetje zoeken naar zijn plek. Maar toen Endo erbij kwam, en ik vind dat zo belangrijk. Want broers, ik vind een nummer 6 positie zo belangrijk. Kijk Rodri. Kijk nu Endo. Wil je kampioen worden, heb je een goede nummer 6 nodig. Want je hebt die wedstrijd gezien tegen City, Liverpool City. De Bruyne kreeg geen seconde de tijd. Want kreeg de Bruyne de bal en dan zat er bovenop. En dat zorgt er ook weer voor dat je snel de bal hebt. En dan komt de bal bijvoorbeeld bij McAllister. Nou, ik weet niet of je het gezien hebt tegen Brighton. Die paasjes op Salah, maar ook die assist op Salah. Ja, ik vind dat mooi om te zien hoe dan bepaalde spelers kunnen excelleren door andere spelers. Dat is ook belangrijk, want naast wie sta je? Naast wie sta je? Naast wie sta je niet? Want sta je naast Endo, ja, stop. Dan ga je een beetje spelen, sta je naast goede nummer 6. Ja, dat is heel cruciaal. En je bent ook afhankelijk van je medespelers, want het blijft een teamsport. Dus je kan niet een speler alleen maar individueel beoordelen. Je moet ook kijken naar de rest van het elftal.
Helemaal eens.
Dan gaan we nu door namelijk naar dat stukje, want dat vond jij bijvoorbeeld... voetbalbeleving, dat is wat jij wilde. Kunnen we ook mee afsluiten, want dan gaan we het niet nog al te lang maken. Maar wat wilde jij graag over voetbalbeleving? Wat wil je daarover kwijt?
Nee, ik vind dat wel grappig dat ook, dat daar heel veel verschil. En ik denk dat daar ook wel heel veel verontwaardiging richting mensen over is. Is hoe beleef je voetbal? Je hebt natuurlijk stadiongangers. En die gaan heel erg voor de beleving. En daar hoort dat biertje bij. En daar hoort erbij dat je met je vrienden gaat. En dat je... even niet ergens niet aan werk hoeft te denken. Of weet ik veel. Dan heb je nog mensen die alles willen kijken. Omdat ze overal van op de hoogte willen zijn. Zeg maar types zoals jij. Heb je nog mensen in de media. Die het heel erg vanuit werkperspectief bekijken. Dus die gaan kijken. Oké, welke dingen ga ik nu hieruit pakken. Om straks daarover te vertellen. En dan heb je nog mensen die...
Pieter Zwart, bijvoorbeeld.
Bijvoorbeeld. En dan heb je nog mensen die het echt gewoon als tijdverdrijf kijken. En gewoon als leuke hobby. En als je al die groepen wil bedienen in podcast. Is dat best lastig. Want iedereen zit eigenlijk op iets anders te wachten. Dat is heel grappig. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar discussies die ik vaak heb met Lars en met Mart. Lars heeft natuurlijk seizoenskaart bij Ajax. Mart heeft seizoenskaart bij Go Ahead Eagles. Die beleven het alweer op een hele andere manier dan ik. Terwijl ik van mezelf kan zeggen dat ik een groot Feyenoorder ben. Zeg maar ik heb geen seizoenskaart. Dat vind ik heel erg grappig ook hoe zij naar supporterszaken bijvoorbeeld kijken, weet je wel, uitvakken. Ik voel meer emotie bij pases van de nummer 6 dan of een uitvakken slecht zicht op het veld heeft. Maar dat komt gewoon omdat ik in mijn leven 2 keer in een uitvak ben geweest en daar verder niks mee heb. Voor sommige mensen is dat super belangrijk en dat zijn supporters, ja, die zijn niet normaal wat die voor hun club doen. Dus dat vind ik fantastisch.
Zeker.
Alleen om het daar dan een kwartier over te hebben. Martin Lars zou dat bijvoorbeeld heel makkelijk kunnen vullen. Die zouden daar een uur over kunnen praten.
Ik zou het niet interessant vinden bijvoorbeeld om maar wat te noemen.
Nee, precies.
Het is wel leuk, maar 5 minuten is leuk. Maar ik wil natuurlijk, als ik iets ga kijken, wil ik inhoudelijk. Dus om maar gewoon wat te noemen precies. Van de verschillende mensen die...
Ja, dat vind ik gewoon heel erg grappig van... voetbalbeleving, en dat is leuk, onze podcast Eerste de Beste, gaat over de Keukenkampioen-divisie, maar eigenlijk over 1000 miljoen andere dingen. Met Joop Buit, Lars van Velsen en Ferry de Bond. Die hebben altijd bijna als er iets gebeurt van, is dit nou voetbalcultuur of niet? Eigenlijk is echt heel veel voetbalcultuur. Want dat jij, en dit vul ik even in, maar dat jij in Excel het gemiddelde aantal passes naar voren van Rodri legt naast die van Frenkie de Jong. Dat is iets wat sommige mensen geen reet boeit. En of een uitvak mooi zicht op het veld heeft. En mensen, en je hebt AwayDaysNL op Twitter die bijhoudt elke wedstrijd weer hoeveel uitsupporters er mee waren. Het is allebei voetbalbeleving en voetbalcultuur. En dat, ja, ik vind dat gewoon altijd grappig. Waardoor er denk ik ook altijd veel discussie is over, is dit een goede analyse? Is dit een goede podcast? Is dit een slechte podcast? Is dit een slecht tv-programma? Omdat ook heel veel mensen gewoon andere dingen interessant vinden. En dat maakt het ook alweer heel
erg. Zeker. En het is namelijk ook belangrijk, denk ik, om, nou, om wat zeg bij FC Afkikken, verschillende mensen die verschillende voetbalbelevingen hebben, om die aan te trekken.
Zeker.
Maar dan krijg je toch wel een balans in je podcast.
Ja, en daar hebben wij ook wel regelmatig discussie over. Want bijvoorbeeld de Daily, ik vind hem bij ons best gemengd. Je hebt jongens die voor AZ zijn, voor Goat Eagles, Feyenoord, Ajax. Maar bijvoorbeeld niemand, behalve stagiairs, die voor PSV zijn.
Ja.
En daar kregen we dus, bijvoorbeeld in het begin van het seizoen, ging het over Jiménez en Ueda. Dat Feyenoord die twee spitsen had, die toen allebei bij Interlands best wel ver moesten reizen. Dus dat noemden we toen als argument voor dat Feyenoord, of Feyenoord daar rekening mee had moeten houden. En dat dit het gevolg is dat je dan puntverlies leidt. En dan kreeg ik een mailtje van iemand. En die zegt, ja, jullie kijken wel, of jij, of ik weet niet meer of ik dan met Dikkie van der Gijp bijvoorbeeld, kijk wel echt heel erg door Feyenoord bril. Want kijk eens even naar PSV, waar Lozano, Peppi, Tilman, Dest, allemaal ook interlands hebben gehad, die heel ver weg waren. En dan denk ik wel van ja, is gewoon een volledig goed punt. Dat je daar dan overheen kijkt. En dat is dan voor mij, omdat Santiago Jiménez en Ueda komt sneller tot mij. Maar dat is wel heel goed om rekening mee te houden. Dus toen hebben we ook inderdaad de oproepjes gedaan van mensen van, stuur vooral dingen in en kom alsjeblieft een keer langs gewoon om te praten, want daar kunnen we alleen maar van leren.
Ja, interactie altijd goed en luisteren is altijd goed, maar wel en kijk, ik heb bijvoorbeeld wel eens, vroeger gaf ik wel meer mijn mening dan nu, maar toen ik vroeger mijn mening gaf, dan krijg je berichten als scheldwoorden met ergziektes bijvoorbeeld. Denk je, ja, leuk, maar kan ik niets mee.
Nee.
Wat kan ik dan mee?
Nee, maar ja, dat kan je ook het beste naast je neerleggen.
Ja. Ja, maar is wel van, je kan wel een bepaalde mening, bepaalde iets vinden, of je kan het niet goed vinden, of niet leuk vinden, of niet mee eens zijn. Maar geef aan wat volgende keer voor het beter kan. Ja, ik heb bijvoorbeeld op het begin van de podcast gevraagd, ja, wat kon er beter? Ja, je geluid. Ja, ik had op het begin geen microfoon. Dus ik ging naar de mediamarkt, ik haalde een microfoon. Ja, zo, dat zijn dingen, daar kan je wat aan hebben bijvoorbeeld. Maar ja, over voetbalbeleving, ja, vroeger was ik gewoon gewoon voor mijn plezier kijken. Dus echt heel vroeger, voor de periode Barcelona-Real. Ik keek wekelijks Barça Real, maar niet heel inhoudelijk. Ik keek gewoon naar Barça Real en ik vond het leuk en, om die titelstrijd te volgen. Maar het was niet zo dat ik echt met een soort blik, zonder verrekijker ging kijken naar iedere speler of wat dan ook. Dat is eigenlijk een beetje gaan veranderen. En ik vind het wel leuk, omdat je noemde natuurlijk net Sully. En nou, ik ga met hem nog een podcast opnemen en nog in een live uitzending. Maar hij is wel degene die bij mij toch wel iets veranderde van, de manier hoe hij over voetbal praat inhoudelijk, dat ik dacht, ja, dit vind ik eigenlijk ook wel heel leuk om te doen. En ik vind het eigenlijk ook best wel leuk om, ja, voor een publiek, ja, mijn mening te geven of mensen te informeren. Ja. Want mijn podcast is heel inhoudelijk. Als je voetbal, als ik over spelers praat, dan wil ik heel zoveel mogelijk inhoudelijk. Sully is dan wel eens iemand die dan nog achtergrondinformatie geeft, maar ik ga dan echt heel veel inzoomen en echt de kwaliteit die ik dan bijvoorbeeld zie in een wedstrijd of dat soort dingen. Dus daar moet je ook van houden.
Ja, nee, zeker.
Er komt best wel veel informatie op je af die ik geef. Dus ja, inderdaad. Er zullen ook heel veel mensen zijn die luisteren naar 3 minuten afhaken. Denk, ja, ik wil helemaal niet. Dit interesseert me eigenlijk niet, dit informatie.
Nee, dat is ook prima.
Ik heb een keer een rechtsback gehad van Spezia. Ja, ik bedoel, laten we eerlijk zijn. Een rechtsback van Spezia. Er zullen ongetwijfeld heel veel mensen zijn die daar geen interesse hebben. Maar dat vind ik prima. Alleen, kijk, voor mij is het natuurlijk iets makkelijker, want ik doe het in mijn eentje en ik doe het heel erg voor mijn lol en dat soort dingen. Dus als mensen niet luisteren, vind ik dat eigenlijk ook niet erg. Ik vind het gewoon alleen maar leuk om over voetbal te praten en delen. Als mensen luisteren, ik vind het prima, maar ik doe
toch.
Dat vind ik niet zo erg. Maar natuurlijk, jullie letten ook heel veel op kijkcijfers. Jullie moeten natuurlijk ook wel, nou, dingen posten die ook andere mensen interessant vinden. Ja, ik let daar niet op. Ja, ik praat gewoon over de respect van Spezia wanneer ik het wil. Ja,
ja. Nee, klopt. En dat is, dat wil ik ook altijd houden voor SC Afkikken, zeg maar. Dat we wel gewoon ook maken wat we zelf vet vinden. Alleen, ja, je ontkomt er niet aan dat je... We hebben nu 10 mensen in dienst. Ja, die moeten aan het eind van de maand wel allemaal gewoon hun salaris kunnen krijgen. Dus dat betekent dat er ook adverteerders binnen moeten komen. En dat betekent dus ook dat... dat een podcast over buitenlands voetbal die we maakten, waar 1000 mensen naar luisteren, dat soms niet meer haalbaar is. En een podcast, of een commerciële podcast die we dan gaan doen, die we voor een of ander bedrijf opnemen, waarbij we de productie doen, dat we dat wel doen in diezelfde tijd. Alleen, ja, dat zorgt er ook voor dat we weer al die andere mooie dingen wel kunnen maken, zoals de Core Podcast, de Daily, Pantelits Podcast, Eerste de Beste. Ik hoop dat we altijd dat enthousiasme en die passie houden. Want dat is waar Afkikken op gebouwd is. En dat we dat, ja, dat we ook kunnen doorgroeien. En heel veel mensen die van voetbal houden. En van andere sporten. Want we doen inmiddels ook andere sporten. Dat die een plekje bij ons kunnen vinden.
Waarvan akte. Broers, dankjewel.
Zo, opeens een hele wijze afsluiting dit.
Ja, het is heel fijn. Nee, maar broers, wij informeren de mensen. Wij laten mensen genieten. En we geven natuurlijk ook gewoon wijsheden. Dat is ook belangrijk.
Blijkbaar.
Dus een uur en een kwartier, dat is eigenlijk wat je aangaf zo lang. Dus we hebben het eigenlijk gewoon perfect gedaan. Ik kon eigenlijk niet beter. Ik zou zeggen bedankt. Je was eigenlijk nog moeilijker te paaien dan de koning. Ik denk dat die nog makkelijker planning mee was te maken. Ik moet ook eerlijk zeggen trouwens, deze podcast had 4 dagen geleden moeten worden opgenomen.
Oh, oké.
Okay. Ja, laten we eerlijk zijn. Mijn fout. Het was opeens in de middag dat ik dacht, oh wacht. Oh ja, ik had een podcast. Nou ja, goed, we hebben natuurlijk 4 dagen later. Ik heb het heel mooi... heel mooi op dit bord opgeschreven. Ik weet niet of...
Ja, podcast broers.
Ja, ik heb het opgeschreven. Ja, ik ga dit weekend gewoon weer. Want ik ben wel benieuwd voor, als afsluiter. Hoe ziet jouw voetbalweekend eruit?
Ik moet op zaterdag altijd zelf voetballen.
Ja.
En hoe lijp ik ook ben van voetbal kijken. Ik vind zelf voetballen echt het allerleukste. Bij Florian in Boskoop. Echt het allerleukste wat er is. Vrijdagavond verschilt een beetje. Soms hebben we... vrijdagmiddagborrel hier en die loopt nog wel eens uit de klauwen. Zeg maar nu zonder YouTube aan. Dus dan is het gewoon gezellig met elkaar een biertje doen. Meestal is het in slaap vallen met het schakelkanaaltje op. Dan op zaterdag is de ochtend een beetje klaarmaken voor mijn eigen voetbal. Dan zelf voetballen. En s'avonds vaak in de kantine en daar staat eigenlijk altijd voetbal op. Dus als er meestal als Ajax, PSV of Feyenoord is, dan staat die gewoon op. En anders buitenlands voetbal vaak. En op zondag is eigenlijk heel de dag vanuit bed een beetje uitbrakken. En eigenlijk van, ik denk vanaf 10 uur met Goedemorgen Eredivisie. Tot, wat is het, meestal 9 uur wedstrijd. Het is meestal in Frankrijk of Italië heb je ook nog 9 uur wedstrijden. Spanje ook. Meestal dan een beetje. Maar eigenlijk standaard kijk ik Feyenoord-Liverpool. Behalve Liverpool dus als ze op zaterdagmiddag spelen. Feyenoord-Liverpool en Real, die kijk ik eigenlijk standaard. En voor de rest heel veel Eredivisie. Want ik kijk, ja, tegenstelling tot jij, kijk ik vooral, vind ik Eredivisie echt het leukst. En buitenlands voetbal eigenlijk welke wedstrijd er een beetje op mijn pad komt. Ik had bijvoorbeeld toen, en dat was natuurlijk een beetje ook... ik keek toen Sassuolo met Van de Zerbi, keek ik alles van. Maar dat komt gewoon omdat ik dat fantastisch vond. Omdat dat sloeg gewoon nergens op. Dat was gewoon heel ander voetbal dan dat we kenden op dat moment.
Ja.
En nu een beetje teams... Waar ik een zwak voor heb. Tottenham met Big Ange. Wat op dit moment Arne Slot mijn favoriete trainer is.
Gekke trainer hè. Ik heb een interview van hem gelezen van Mickey van der Ven. Die zei, wij moeten van achteruit opbouwen. We mogen eigenlijk de bal niet lang spelen. Ja. Als we 3 keer opbouwen, dan gaat 3 keer fout. Moeten we nog steeds een 4e keer op die manier blijven opbouwen. Ja. En hij heeft ook, eerst tegen Chelsea. Met volgens mij 2 met rode kaart.
Bizarste wedstrijd.
En dan heb je bijvoorbeeld... Jackson en Sterling, die dan niet de beste afmakers zijn of niet de meest intelligente voor de goal. Dat ging tot aan minuut 70 nog best wel goed. Omdat Chelsea de kans niet afmaakte. Maar ja, ik vind dat dan leuk om te zien. En zijn mensen denken, waarom doe je dat? Ja, je hebt bepaalde trainers die op gewoon die manier spelen. En het gewoon vasthouden aan... Hij is zo binnengekomen en we zeiden, we gaan het op deze manier doen. Wie het kan, kan het. En wie het niet kan, kan het niet. En dus maar dat is een vent gehaald die inderdaad in de hoge lijn wel kan spelen met zijn snelheid. Nou, dat is een geweldige toevoeging geweest.
Maar dat is visie toch? Dat is visie. Ja. Hij gelooft dat dit werkt. En het werkt ook heel vaak. Dus dan blijf je dat doen. Dan ga je niet opeens, omdat het één keer niet lukt. En waarvoor, waar het ervoor 10 keer wel lukt, ga je niet opeens veranderen. Dat is die wedstrijd toch dat Jackson die hat-trick maakt. Die
ja,
redelijk meedoet.
Maken.
Hij doet redelijk mee voor de lelijkste hat-trick ooit. Maar die lelijkste hat-trick is toch wel van die spits van Gent. Gent of Genk. Ik ben even zijn naam kwijt. Die maakt toch een lelijke hat-trick. Die moet je ook maar even opzoeken.
Ga ik doen. Maar het is, want Jackson die had er eigenlijk die wedstrijd 9 moeten maken. En die maakte er dan 3. Maar die had er eigenlijk gewoon 8 en 9 moeten maken. Maar ja, dat, ik hou ervan. Want Tottenham is ook veel beter gaan voetballen. Tottenham keek je eigenlijk niet naar. Als je vorig jaar Tottenham zag in de planning. Je dacht, ja, sla ik over. Maar nu als je Tottenham toch ziet, denk je, ja leuk. Tottenham. Nou, voor jou voor dit weekend. Feyenoord Ajax om 2:30. En dan 5:30 of 6:30. United Liverpool.
Ja.
Voor jou is dat een heerlijke zondag. Voor mij moet ik waarschijnlijk eerst bijkomen naar de klassieke. En dan pas kan ik United Liverpool kijken.
Ja, nee, ik kijk heel erg uit naar deze zondag.
Ja, Bruce, daarmee sluiten we af. Ik vond het heel gezellig met je. Ik had eindelijk wel uren door kunnen gaan, want het is altijd heel gezellig met je. Maar we houden ermee op. Ik weet eigenlijk niet of ik het in één deel of twee delen ga uploaden. Dan moet ik even aan mijn editor vragen. Ik ben niet zo'n goede editor. Maar ik wil je wel bedanken voor deze podcast. En ik bedank ook voor de mensen die hebben geluisterd. En volg zeker ook Bruce Tol. En volg natuurlijk ook zijn. Wat hij natuurlijk doet met FC Afkikken. En alle mensen bij FC Afkikken. En wens ik natuurlijk ook veel succes. Want ja, het zijn natuurlijk ook wel. Ik heb natuurlijk nog wel zeker warme gevoelens bij FC Afkikken. Want
mooi.
Ik heb daar zeker ook. Ik ben er heel kort geweest. Althans in de studio zelf. Maar toch wel aardig. Twee keer of 3 keer dat ik geweest ben. Wel nieuwe mensen en leuke mensen ontmoet. En ook. Wat ik daar nog achter het scherm heb gedaan. Zal ik ze natuurlijk altijd blijven volgen. En het allerbeste wens. Dankjewel, Bruce.
Super lief, man. Thanks dat ik de gast mocht zijn.